Wij lezen nu Gods heilig woord. We doen dat vanmorgen uit het profetenboek van Jesaja, hoofdstuk 6. De schriftlezing wordt gevormd door wat we lezen in Jesaja 6. Wij lezen daar Gods woord als volgt. In het jaar toen de koning Uzia stierf, zo zag ik de Heere, zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten van de dorpels zich bewogen van de stem van de roepende. En het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: Wie zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet, maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart versta, nog zich bekeren en hij het genezen. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zijn, en de huizen dat er geen mens zijn, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen ver weg doen. De verlating zal groot wezen in het binnenste van het land. Maar nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn om af te weiden. Maar gelijk de eik, en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping van de bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad steunsel daarvan zijn. Tot zover. Schriftlezing uit Jesaja 6. De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het u gelezen gedeelte. Jesaja 6, de versen 1, 2, 3 en 4. Het eerste gedeelte dus uit dat hoofdstuk. Als de Heer het ons geeft, hopen we deze en volgende weken te luisteren naar de inhoud van Jesaja 6. Nu dus de versen 1 tot en met 4. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. In het jaar toen de koning Uzia stierf, zo zag ik de Heere, zittend op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De serafs stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen. En het huis werd vervuld met rook. Tot zover. Geliefde gemeente, over enkele weken zullen we weer de adventsweken mogen ontvangen. U weet, de 4 zondagen voorafgaand aan kerstfeest. De zondagen waarop we met name de Bijbel mogen lezen op die plaatsen waar de komst van de Heere Jezus is toegezegd. Met name in het Oude Testament. Dat is op veel plaatsen gebeurd. Ten diepste is dat al begonnen in het paradijs. Toen de Heere tot Adam en Eva, die nadat ze in zonde waren gevallen, van hen waren weggevlucht, ze opzocht. En ze niet ter dood bracht. Zoals hij eerder had aangekondigd, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar integendeel aan hen zijn genadige belofte gaf. Namelijk dat er één zou komen die vijandschap zou zetten en die de boze zou overwinnen. De eerste aankondiging van de komst van de gezalfde des Heren, de Heere Jezus Christus in het vlees. En aan Abraham heeft de Heere beloften gedaan en aan David en aan veel van zijn profeten dat hij komen zou, de gezalfde des Heren, de knecht des Heren. Wel, niet de minste onder al die profeten is Jesaja. Het heeft de Heere goed gedacht om met name door de dienst van Jesaja veelvuldig en op verschillende manieren aan te kondigen wie komen zou en hoe hij komen zou. Met name in het begin van het profetenboek van Jesaja vinden we dat, hoofdstuk 7 vers 14 bijvoorbeeld. Daarom zal de Heere u een teken geven, zie, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En zijn naam Emmanuel heette. Ik denk aan het 9e hoofdstuk, het 5e vers. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En als ik dan nog iets noem op een volgende bladzijde, hoofdstuk 11 vers 1. Want een reisje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen, enzovoorts, enzovoorts. Heerlijke beloften, die in de knop nog waren ten tijde van Jesaja, maar die opengesprongen zijn in de volheid destijds. Maar aan al die heerlijke adventswoorden, gemeente, gaat in het profetenboek van Jesaja iets vooraf. En dat is met name het 6e hoofdstuk. Het is het hoofdstuk waarin ons de roeping van Jesaja wordt meegedeeld. En alles wat de profeet bij de gelegenheid van zijn roeping heeft mogen zien en horen in het aangrijpende visioen dat we zojuist samen gelezen hebben. De Heer had Jesaja voorbestemd om veel te prediken. Nee, niet alleen beloften van genade en ontferming, maar ook gericht en oordeel. Maar nu is dit opmerkelijk. De Heere vond het kennelijk nodig om Jesaja op zijn dienst voor te bereiden. Door middel van dit visioen uit Jesaja 6. En de Heere heeft het ook goed gedacht dat de woorden van deze voorbereiding en de inhoud van dat visioen op schrift gesteld zouden worden. Zodat ze ook in volgende geslachten bekend zouden zijn. Zodat ook wij ze zouden kennen. Wel nu gemeen, is het zo'n vreemde gedachte, dat, zoals kennelijk Jesaja moest worden voorbereid op zijn evangeliebediening, onder meer ten aanzien van de komst van de Heere Jezus, dat ook wij diezelfde voorbereiding nodig hebben, en dat het bestens dienstig kan zijn om voorafgaande aan de weken van Advent, en voorafgaande aan het evangelie van kerst, met name dit 6e hoofdstuk eens, samen te lezen en te overdenken. Het is niet de minste prediker uit de geschiedenis van Gods kerk die Jesaja 6 genoemd heeft de sleutel tot het verstaan van heel het boek van Jesaja. Ja, ging hij verder? De sleutel tot het verstaan van alle profetische geschriften. Nee, nog anders is het.
de sleutel tot het verstaan van heel de schrift.
Wel nu, ik denk redenen te over om met elkaar te gaan luisteren naar de inhoud van dit roepingsvisioen van Jesaja. We zien daarin drie dingen. Allereerst de Heere in verhevenheid. Eerste vers. Vervolgens de serafs in aanbidding. Het tweede en het derde vers. En tenslotte het heiligdom in beweging. Vierde vers. Het roepingsvisioen van Jesaja. De Heere in verhevenheid. De serafs in aanbidding. En het heiligdom in beweging. Ik zei u al, gemeente, dat Jesaja veel heeft mogen prediken. Ja, 40 jaar lang heeft hij in het ambt gestaan. En is hij verkondiger van Gods genade en barmhartigheid geweest. Maar tegelijkertijd ook van het oordeel en het gericht van de Heer. Veel tegenstand heeft Jesaja ervaren. Spot en laster en ongeloof. En velen hebben van zijn prediking gezegd: overdreven. Moet dat nou zo? Spreek ons van zachte dingen. Nee, Jesaja, gemeente, heeft de handen niet op elkaar gekregen. En voor hem is geen applaus opgegaan. Vanwege de prediking die hij gebracht heeft. Die hij brengen moest. En we zouden zo in gedachten naar Jesaja kunnen vragen. Jesaja, hoe heb je het uitgehouden? Al die 40 jaar. Een wonder is het. Dat je je lastbrief niet teruggegeven hebt. Jesaja, hoe is het mogelijk dat je profeet gebleven bent? Dat je niet op enig moment gezegd hebt: en nou is het genoeg geweest. Jesaja heeft het niet gezegd. Hoe het kwam dat Jesaja het uithield en dat hij het al die jaren volhield? Nou, gemeente, dat vertelt Jesaja in dit hoofdstuk. Het antwoord op die vraag is de inhoud van Jesaja 6. Namelijk, als hij vertelt, nee, ik moet eigenlijk zeggen, als hij stamelt en stottert over de inhoud van datgene wat aan hem geopenbaard is. Dit visioen. Ja, dit gezicht, het is beslissend geweest voor heel zijn leven en voor de inhoud van zijn totale prediking. En het heeft hem op de been gehouden, dat hij kon blijven preken. En door heel zijn boek blijkt het. Hij is het nooit meer vergeten, wat hem getoond is, toen de Heere hem roepen ging. Hij weet ook precies wanneer het gebeurd is. Er staat een datering bij. De eerste vers. In het jaar dat koning Uzia stierf, zo zag ik de Heere zitten op zijn hoge en verheven troon. Op die dag was het. In dat jaar. Een datering. Het is echt gebeurd, zegt de profeet. Want ik weet het nog precies. Geen leed zal het uit mijn geheugen wissen. Het was toen Uzia, koning van Juda, van de twee stammen, na de vele jaren dat hij over het rijk regeerde, zijn hoofd neergelegd had en was gestorven. Toen was het. Heeft die aanduiding, gemeente, die datering misschien nog een andere betekenis? Ja, ik denk het wel. 50 jaar had Uzia, of zoals hij ook wel genoemd wordt, Azaria, over het tweestammenrijk geregeerd en hij was een vrome, godvrezende koning geweest. Hij was het volk voorgegaan in de dienst van de Heere. En nu was hij gestorven. En de vraag zal binnen het volk geklonken hebben, zeker bij de vromen van Juda: zal het zo blijven? Zal er opnieuw een koning komen die het volk voor zal gaan in de wegen die ze gaan moet om de Heere te vrezen en te dienen? Ja, dat zal het geval zijn. Jotam, de zoon van Uzia, ook hij zal één zijn.
die de Heere vreest en dient. En toch, er komt langzamerhand een kentering onder het volk. Een negatieve verandering. Er komt een breuklijn zichtbaar. Ontwikkelingen die niet veel goeds voorspellen. Meer en meer is er een afwijken van de dienst van de Heere. En het is in die tijd dat de Heere zijn profeten gaat zenden. Jesaja en Amos en anderen. Profeten met een scherpe, aangrijpende boodschap. Een tijd met veel ongewisheid. Wel, zegt Jesaja, dan is het dat de Heere verschijnen gaat in dat jaar. Zo zag ik de Heere zitten op zijn hoge en verheven troon. De aardse koning is gestorven. Maar de hemelse koning, de koning der koningen, hij is in zijn heiligdom. Hij regeert. Hij zal zijn almacht tonen. Eén is er die regeert. Als de tijden vergaan, als de omstandigheden veranderen, als de donkere wolken komen, als een kleed zal het al verouderen, niets kan hier zijn stand behouden, want het stof is neemt een end door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. De Heere, hij zit in zijn troon, vast en stabiel, als de eeuwige en de glorierijke koning. En dan lezen we, Jesaja ziet de Heere. Nou gemeente, dat is wat. Als een mens God ziet. Nou, dat kan eigenlijk helemaal niet. Nou, dat is ook zo. Dat kan helemaal niet. Want de Heere, hij bewoont een ontoegankelijk licht. Werkelijk ontoegankelijk. Je kunt niet zomaar tot de Heere, de Heilige God, naderen met behoud van je leven. Wie staan er voor dat paradijs? Staan daar geen twee engelen met een uitgetrokken zwaard? Waag het niet om hier te komen, want dat wordt je dood. De Heere, hij bewoont een ontoegankelijk licht. Ja, zelf, hij is zelf één en al licht. Hij is een licht. En in hem is gans geen duisternis. Een vuurgloed gaat hem voor. De hele hemel en de aarde door. En dan God zien? Dat kan toch helemaal niet? En toch, gemeente, toch gebeurt het. De Heere laat, ja, dat kan niet anders. De Heere laat even een glimp van zichzelf zien. Maar weet u dat dat een groot wonder is? Dat de Heere zich laat zien. Dat hij in zijn onbegrijpelijke ontferming zichzelf toont en zich openbaart. Dat het ook zijn wil is dat de mens hem kennen zou. Laat er één ding duidelijk zijn. Dat heeft God niet nodig. Dat heeft hij voor zichzelf helemaal niet nodig. De Heere heeft het niet nodig om door mensen handen gediend te worden, als zou hij iets behoeven, zegt de apostel Paulus, wanneer hij vele eeuwen later in Athene op de Areopagus is. Wanneer hij daar allerlei altaren ziet, waaronder één van voor de onbekende God, en dan Paulus zeggen gaat, maar hij is het, die onbekende God, die ik prediken ga, de schepper van de hemel en van de aarde, de grote en de majesteitelijke God. Maar weet het, Atheners? Hij is geen God die het nodig heeft om door mensen handen gediend te worden, als zou hij iets behoeven. En toch, o gemeente, wat is het dan een wonder? En laten we ons daarover verwonderen vanmorgen. Wat is het dan een wonder dat de Heere de hemel opent? En dat hij iets van zichzelf openbaart, dat hij zichzelf niet heeft opgesloten achter de dikke deuren van het hemelgewelf. In zijn heiligdom, waar hij omringd wordt met de duizenden engelen, die hem al loven en roemen en prijzen. De Heer heeft het echt niet nodig, dat hij door mensen gediend wordt. En toch, hij wil het. Het is zijn genadige wil, dat mensen hem kennen zouden. Maar hoe dan? Hoe wil de Heer gediend? Hoe wil hij gekend worden? Nou, zoals hij zich laat zien. Opvallend gemeente dat Jesaja over de gestalte van de Heere zwijgt. Die kan hij ten diepste niet zien. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens geprobeerd om in de zon te kijken?
Nou ja, vandaag kan dat wel. Als er misschien af en toe heel in de verte zo een heel dun waterig zonnetje te zien is. Ja, dan kun je wel kijken. Maar wel op een wolkeloze dag. Waag het niet om in de zon te kijken. Je raakt ogenblikkelijk verblind. Het is werkelijk oogverblindend. Je moet je hand afschermen. Maar zo was het. En in nog onnoemelijk groter mate. Want Jesaja heeft ervaren. God openbaart zich. In zijn glans en in zijn majesteit. Hoe kan een mens God zien? Ja, hoe openbaart de Heere zich? In zijn macht. En in zijn majesteit. Let er eens op welke naam van hem hier in vers 1 genoemd wordt. Daar staat niet de grote godsnaam. De genadige God. De getrouwe en de waarachtige verbondsgod. Maar daar staat de naam van hem die de Adonai is. De geweldige, de gebieder, de grote God, de majesteitelijke Heer. En waar is hij? Hij zit op zijn troon. Op een hoge en verheven troon. God de Heere regeert. Weet gij volken, eert zijn hoog bestel. Want heilig toch en te eren is de Heere der Heeren. En dan nog dat andere. Zijn zomen vervullende tempel. Dus de einden van zijn hemels koninklijk gewaad bedekken de bodem van het hemelse heiligdom. De hele hemel, dat is de bedoeling, de hele hemel is vervuld met zijn heerlijkheid. Er is geen plaats in de hemel waar zijn heerlijkheid niet is. Zelfs zijn zomen bedekken de ganse hemel. Er is niets in de hemel, of het wordt in beslag genomen door de grootheid en de heerlijkheid en de luister van de grote en de majesteitelijke God. Niets is er wat niet onder zijn rijksgebied behoort. Nou gemeente, dat alles, dat ziet de profeet ongetwijfeld en een verbijsterde aanblik. Hij is ademloos en sprakeloos. Jawel. Voorlopig horen we hem nog niet spreken. Zijn mond zit werkelijk op slot. Hij ziet alleen. Voor zover zijn ogen het kunnen opnemen. Eigenlijk zijn zijn menselijke zintuigen te gering. Om werkelijk de indruk ervan te kennen. En zijn hart en zijn zinnen. Ze zijn te klein en te schamel om het te bevatten. Gemeente. God is God. God is groot en wij begrijpen hem niet. Wij kunnen hem niet bevatten. Laat staan dat we hem zomaar kunnen aangrijpen en tot ons nemen. Maar mag ik nog wel even op iets wijzen? Op die zomen, die onderste randen van zijn koninklijk gewaad. Wel, die laat de Heere wel heel laag zakken. En hij strekt ze heel wijd uit. Gemeente, ik kan er niks aan doen. Maar dan moet ik toch denken. Aan die beklagenswaardige vrouw. Aan die bloedvloeiende vrouw. Die geen toekomst meer had. Die niet wist waarheen. Met haar nood. De nood van haar lichaam. De nood van heel haar bestaan. Ze had alles al gedaan om beter te worden, die bloedvloeiende vrouw. Maar niets hielp. En ze wist, ik ben een onreine, ik met mijn kwaal. En ik kan zomaar naar de Heere niet toe. Want ze had er een besef van, dat de Heere Jezus die op aarde was, heilig was. En dat zij zomaar tot hem niet kon komen. Hij is hoog en verheven. Maar dan. Dan denkt ze aan die zomen. De zomen van zijn kleed. En dan gaat ze. En ze waant zich onbespied. En ze zegt. Als ik. Al is het dan maar die zomen. Als ik die zomen zal aanraken. Dan zal ik gezond worden.
Gemeente, ik besef best, ik loop heel ver vooruit. Want dit element is in de eerste verse van Jesaja nog niet aan de orde. Maar toch, wat ik nou hoop. Wanneer u er nou iets van voelt en beseft. Van die heiligheid van de grote God. Voor wie u niet kunt bestaan. Maar tegelijkertijd iets weet. Daarvan. Dat u hem nodig hebt. Laat dan. In heel dit schrikwekkende visioen. Vol van heiligheid. Vol van geduchtheid. Vol van afstand die ik bewaren moet. Gemeente, laat daar toch iets. Van het evangelie zijn. Van die zomen. Die laag afdalen. Hoe heilig onze God ook is. Zondaren. Mensenkinderen in nood. Die geen andere weg weten. Ze mogen naar die zomen toe. En daarin tot hem toe. En ze aanraken. En we weten hoe de geschiedenis verder ging. Dan roept de Heere Jezus haar tot zich. En hij zegt, dochter, heb maar goede moed. Jij die zo onder het beslag van mijn heiligheid was. Heb maar goede moed. Want je geloof heeft je behouden. Met het aanraken van mijn zoon. Is mijn leven. In jouw leven. En is mijn heiligheid. In jouw onheiligheid. Geopenbaard. Mijn kracht en jouw zwakheid. Maar gemeente, we moeten dit element weer achter ons laten. Want we voegen ons naar de versen 2 en 3. En daar is toch nog wel even wat anders aan de hand. De Heer is immers niet de enige die de hemel bewoont. Heet hij niet de Heere der Heerscharen? De God van de legermachten? Die God die zijn legioen en engelen tot zijn beschikking heeft. Ja, ze zijn er. En Jesaja, die een blik ontvangt door de scheur in de hemel heen. Hij ziet niet alleen de Heere, de almachtige en grote God, zitten op zijn tempel, wiens zomen ganse heiligdom omvatten. Maar hij ziet ook de engelen. De legermachten van de heilige God. De serafs. Serafs worden ze hier genoemd. Het is de enige plaats in heel de Bijbel waarin de engelen serafs genoemd worden. Merkwaardig woord. Serafs. Serafim staat er eigenlijk. De serafijnen, mooi gezegd. Betekent, en merkwaardig hoor, betekent brandend. Brandend, zo heten ze. De wezens in de hemel die branden. Betekent dat? Nou, als ik mijn tekst goed lees, gemeente, ze staan in vuur en vlam voor de lof en de eer en de glorie van de heilige en de heerlijke God. Ze branden in ijver voor die God in wiens dienst ze staan. Zonder zonde, onbevlekt, ze staan daar en ze zijn daar. En wat doen ze? De serafs stonden boven hem. En in vers 3. De een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Wat lezen we van ze in het tweede vers? Ze stonden boven hem. Ook weer merkwaardig. Gemeente, ook hier geldt het weer. Elk woord telt en weegt. Ze stonden boven hem. Dat zullen we gemeente zo moeten opvatten dat ze in zwevende toestand zijn. Ze bewegen zich al vliegend en zwevend boven de openbaring van de heilige God. Want ze hebben vleugels. 6 zelfs. 3 × 2. En wat ze daarmee doen, dat wordt ons ook geopenbaard. Met 2 bedekken ze hun gezicht. Ze schermen zich af voor de heiligheid en de gloed van de heilige God. Ze tonen gemeente in de bedekking van hun gezicht, let erop. In de bedekking van hun gezicht tonen ze hun eerbied voor de Heer. Want Gods heiligheid is veel te hoog en veel te indringend. Zelfs die zonderloze heiligen moeten zich afschermen. En met 2 vleugels bedekken ze hun voeten. Dat is een belijdenis daarvan, dat ze zomaar niet staande kunnen blijven voor de heilige God, de God der goden. Schuchter en bedeesd zijn ze. Ze bedekken met hun vleugels hun voeten, want zelfs deze zondeloze engelen, ze kunnen ook voor de heilige God niet zomaar bestaan. En dan hebben ze nog twee vleugels. Daarmee vliegen ze, ik zei het al, ze houden zich zwevend in de lucht. Ze vliegen daar in de hemel, klapwiekend met hun vleugels. Wat is de betekenis? Gemeente dit. Ze houden zich paraat. Ze zijn al in de lucht om, wanneer de Heere hen een bevel geeft, om weg te gaan, om een boodschap te brengen, om dan ogenblikkelijk ook te doen wat de Heere zegt. Ze staan, met eerbied gezegd, ze staan als het ware al in de startblokken om te doen wat de Heere hen zegt. Zo ziet Jesaja deze engelen, deze serafs. Engelen, wat zijn ze eigenlijk? Gemeente, in de Hebreeënbrief lezen we, het zijn gedienstige geesten, tot dienst uitgezonden. En dan wil ik even ingaan op dat eerste woord, gedienstige geest. En dat is wat anders, een ander woord dan wat staat dat ze tot dienst uitgezonden worden. Als er staat dat ze gedienstige geesten zijn, in Hebreeën 1 vers 14 leest u het, dan staat daar een woord dat wijst op de dienst in de liturgie. In de samenkomst, in het heiligdom. De engelen, ze zijn gedienstige geest. Waar? Wel, waar de Heere wordt lofgezongen, waar het gaat om de Heere te eren en te prijzen. Dat is hun dienst. Ze vervullen een taak in de liturgie in de hemel. Straks zullen we ervan zingen in Psalm 103. Loof de Heere, zijn engelen. Gij krachtige helden die zijn woord doet. Gehoorzamen de stem van zijn woord. Loof de Heere, al zijn heerscharen. Ik denk, gemeente, op grond van de schrift, dat dat de hoofdtaak van de engelen is, de Heere loven en dienen en een plaats te hebben in de hemelse liturgie. Dat was al zo bij de schepping, toen zongen de engelen, zegt Job. En bij de geboorte van de Heere Jezus, in het hart van de wereldgeschiedenis, toen zongen de engelen ook. Ere zij God in de hoge, vrede op aarde, in de mensen van zijn welbehagen. En wanneer zullen ze opnieuw zingen? Wanneer de Heere Jezus wederkomt, dan zullen de engelen de lof van de drie enige God bezingen. De engelen, ze zingen de lof van de Heer. Vanmiddag wat wij hadden moeten doen, want u en ik, wij hebben er een stem voor gekregen, en een keel, en lippen, en een tong. De Heer heeft ons mensen geschapen om zijn eer en lof te verbreiden. Maar het is heel anders op aarde. Maar in de hemel, daar zingen zijn schepselen de engelen, de Heere lof. En ze doen het voortdurend. We lezen in onze tekst, ze doen het bij beurtzang. Gemeente, wat een machtige lied moet dat zijn. O, dat is voor mensen oren niet bestemd. Ze zingen voortdurend. De een steekt de ander aan in de lof tot eer van de heilige God. En hun lofzang, het is een lofzang. De twee machtige deugden van de Heere. Op zijn heiligheid en op zijn heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Driemaal heilig. De heiligheid van de Heere, gemeente, wijst op zijn anders zijn. De Heere is afgezonderd van de schepsel. Hij is een ongenaakbaar, een luisterrijk God. Hij is heilig. Zijn wegen zijn niet onze wegen. En zijn gedachten zijn niet onze gedachten. De Heere is God. Daarom driemaal heilig. En heerlijk. Heerlijk is de Heere, zo staat er. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Die heerlijkheid, gemeente, dat wijst op zijn vuurglans. En op zijn majesteitelijke schittering. Het is de uitstralende macht van zijn goddelijk wezen. De Heere is heerlijk in zijn heiligheid. En hij openbaart zijn heiligheid in zijn heerlijke daden. Wat ben ik? Of wat is Jesaja dan klein en nietig? Stof en as. En daarom, gemeente, daarom geldt het ons. Buigt u dan in het stof. En verheft met lof. Heilig toch en te vrezen is de Heere der Heeren. Nou, zo is de voorstelling van zaken bij Jesaja. Maar de vraag is, gemeente, beseffen wij het? Beseffen wij het? Is er iets in ons, wat ook in Jesaja was, en wat, nee, zo nadrukkelijk vandaag niet meer aan de orde komt, dat is in de volgende stof. Maar wat ongetwijfeld doorklinkt, ook in de wijze waarop Jesaja dit tafereel heeft weergegeven. Beseffen wij iets van Gods heiligheid en van zijn heerlijkheid? En ligt het ook in ons hart om de Heere te dienen en zijn lof te verhogen? O, de engelen, ze doen het uitbundig en tegelijkertijd schuchter en beschroomd. Niet hoogmoedig en trots, niet eigenzinnig en brutaal. Ze weten hun plek. Daarom bedekken ze hun gezicht. En daarom bedekken ze hun voeten. De vraag is, gemeente, weten wij onze plaats voor de Heer? Laat dat de toepassing van morgen zijn. Weten wij onze plaats ten opzichte van de Heer? Hebt u? Heb jij? Heb ik al leren buigen voor hem? Leren buigen voor zijn wil en voor zijn wet. Voor hem die vol van majesteit en heerlijkheid is. Nou, de engelen hebben hun hart verpand aan de Heer. Hun leven is een eredienst tot eer van de heilige God. En ze zijn ons tot voorbeeld. Gemeente, de Heer heeft ook ons leven, uw leven en jouw leven bedoeld als een liturgie. Tot eer van zijn grote naam. Is ons leven al een eredienst? Trouwens. Nou, we kunnen de lijn ook nog wel verder trekken. Hoe is het met onze eredienst? Met onze zondagse eredienst? Want gemeente, op enige wijze zal toch datgene wat in de hemel gebeurt, waarin de engelen de Heere lof zingen en zijn heiligheid verhogen, de bedekking van hun aangezicht en van hun voeten. In enig opzicht zal er toch enige relatie moeten zijn. Tussen de heilige samenkomst in de hemel. En de samenkomst van de gemeente op aarde. En dan is de vraag. Kennen wij iets van die lof? Is er in ons leven iets van die toewijding tot de Heer? Nou, heel concreet. Hoe hebt u zich vanmorgen voorbereid op deze dienst? Haast je repje om nog net op tijd in de kerk te zijn? Geen tijd voor bezinning. Geen tijd voor meditatie. Geen tijd om aandachtig de beschriften te lezen. Geen tijd om op je knieën te gaan. En de Heere te bidden om zijn zegen. Of deze dienst een eredienst mag zijn. Een dienst tot lof van zijn naam. Opdat het iets mag zijn van de schaduw van wat in de hemel plaatsvindt. Niet. Gemeente, hoe kunnen we vanmorgen dan een zegen verwachten? Hoe zijn we hier gekomen? En hoe zitten we hier vanmorgen in deze dienst? Doe een beetje een dutje. Ja, we horen die dominee wel preken, maar het is ver weg. En we moeten af en toe in onze arm knijpen om er weer even bij te zijn. Het zakt weg. Gemeente, hoe zitten we hier? Kennen we er wat van? Dat we onder het beslag van de heiligheid zijn. Gemeente, want dit woord, dat is het heilige woord van God.
En de geest die werken wil in de samenkomst van de gemeente. Dat is de Heilige Geest van God. Jongens en meisjes. Hoe zit je hier? Het is toch niet waar? De geruchten. Die gaan. Dat er ook tijdens onze zondagse erediensten. SMS'jes verstuurd worden. Het is toch niet waar. Dat je je met andere dingen bezighoudt. Onderling. Of zelf. Dan op de manier. Zoals God het van je vraagt. Als het al gebeurde. Bid de Heer om vergeving. En bekeer je. Denk. Aan de dienst van de engelen. Die aan de Heere zijn toegewijd. En die de Heere bidden. En toeroepen. Heilig. Heilig. Heilig, o Heer. Nou zegt u misschien of jij. Nou wat heeft dat met de engelen te maken? Nou gemeente, ik denk alles. Onze samenkomst zoals vanmorgen hier heeft werkelijk alles met de engelen te maken. Weet je dat vanmorgen de engelen hier aanwezig zijn in de kerk? Hè? Echt? Zeker. Wel, hoe weet je dat dan? Wel, omdat de Bijbel dat zegt. Dat waar de gemeente samenkomt, de engelen aanwezig zijn. Gemeente, het is in een bepaald verband dat de apostel Paulus aan een van de gemeenten schrijft over de samenkomsten van de gemeente. En dat hij dan schrijft dat alles met stichting en met orde moet gebeuren. Vanuit welk motief? Wel zegt hij, om der engelen wil. Kijk het maar na, 1 Korinthe 11. Om der engelen wil. Nou, ik wil het ook nog wel concreet maken. De apostel schrijft daar over het onderscheid tussen man en vrouw. En het is in dat verband dat hij de engelen erbij betrekt. En dan zegt hij, dat verschil, dat moet zichtbaar zijn. Juist in de openbare samenkomst van de gemeente. Om der engelen wil. Daarom, zo schrijft de apostel. Moet een vrouw een macht, dat is een bedekking op het hoofd hebben. Om der engelen wil. De apostel schrijft dat om te benadrukken dat in het naderen tot de Heere de man niet een vrouw is. En dat de vrouw niet een man is. De Heere wil dat er onderscheid is in de geslachten. En dat komt onder meer tot uitdrukking in wat toen de sluier was. De hoofdbedekking die de vrouw draagt. De vrouw is niet een man. En de man is niet een vrouw. Die erkenning wordt uitgedrukt daarin. De Heere heeft het gewild. Om der engelen wil. De kanttekenaars op de Statenvertaling wijzen er in dit verband op. Dat de engelen in de samenkomst van de gemeente aanwezig zijn. Lieve gemeente, heb je er wel eens bij stilgestaan? Jullie jongens en meisjes, als je gedachten misschien afdwalen. De engelen zijn hier. Oh, ik weet wel, ook de boze engelen, die zijn er ook. En die zijn juist bezig om je weg te trekken. Maar die goede engelen, ze zijn er ook. Hier waar het woord van de Heere klinkt. Heeft daar misschien ook betrekking op wat we lezen in Psalm 34. De engel des Heeren legert zich. Rondom degene die hem vrezen. Ik geloof dat we het met stelligheid kunnen zeggen. De engelen zien toe. Hoe het eraan toe gaat in de samenkomst van de gemeente. Ze zijn als het ware mede aanwezig. Want in die samenkomst moet eerbied en orde zijn. Ze zijn gewonnen. Voor heerlijkheid. En voor heiligheid. Een woord van Calvijn. In zijn verklaring van 1 Korinthe 11. God heeft de engelen willen belasten. Met de zorg voor onze zaligheid. Daarom komen ze in de heilige samenkomsten van de kerk. En het is hun een schouwplaats. Waar ze verscheidene en veelvuldige wijsheid van God bewonderen. De engelen. Gemeente, we hebben gezien, ze zijn in eerste instantie de lofzeggers.
Maar ze zijn ook de boodschappers. De naam engel betekent namelijk gewoon boodschapper. Bode.
En wanneer de engelen hier in de gemeente aanwezig zijn. Onder de dienst van het woord. En de engelen de woorden die uit mijn mond komen toetsen. En daarom gemeente die toetsing en die beproeving. Die geldt in eerste instantie mij. Of ik het wel doe. Naar de heilige maatstaf van de grote God. En als er iemand reden heeft om te beven en te sidderen voor de heilige God, dan moet ik het wel zijn. Maar daarmee ook u. En daarmee ook jullie. Hoe zitten we hier? Beseffen we dat de heilige God een groot en heerlijk God is. En de engelen ze rapporteren. Want het zijn de boden Gods, niet alleen uit de hemel naar de aarde, maar ook vanaf de aarde naar de hemel. En als u zegt, of jij zegt, ik zoek het zelf wel uit. Als ik een dusje wil doen in de kerk, dan maak ik dat wel uit. Of als ik wil gaan zitten spelen met mijn mobiele telefoon, dat bepaal ik wel. En als ik in mijn kleding, et cetera, meen dat ik het zo moet doen, dan bepaal ik het wel. Wel gemeente, dan heb je de engelen tegen. En dan heb je zo vrees ik de heilige God ook tegen. We gaan tenslotte nog even naar vers 4. Want niet alleen de engelen. Ze zijn in beweging. Maar ook het heiligdom is in beweging. Zodat de posten van de dorpels zich bewogen. Van de stem van de roepende. En het huis werd vervuld met rook. Er komt beweging in het heiligdom Gods. Zo ziet Jesaja. Het zijn gemeente natuurverschijnselen die ons herinneren aan andere situaties. Zoals bijvoorbeeld toen de Heere aan het volk zijn wet op Horeb gaf. Toen daar beweging was in de berg. Toen daar de donder rolde en de bliksem flitste. En toen daar vuur en rook was. En wanneer de Heere wederkomt. Wanneer daar ook zal zijn vuur en rookpilaar. Wel, zo ook hier. Als de Heere zich openbaart in zijn heerlijkheid en in zijn heiligheid. En dit alles gemeente laat de Heere ook zien. Opdat we zouden weten dat Hij een heilig en een groot God is. Onze God is geducht. En laat ik hier nog maar verder maar niet zoveel meer op ingaan. De dingen zijn gezegd. Maar de vraag aan u en aan jou en aan mij is. Zoals de Heer hem ook aan Jesaja stelde. Heb je nog wel eens gebeefd voor die heilige God? Wanneer je jezelf in het licht van die grote en heilige God zag. Heb je wel eens gebeefd? Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Waar hij deze woorden horen deed. En zoals hij zit in zijn heilige tempel. Gemeente, het is daarom. Het is daarom dat de Heere zijn geboden gegeven heeft. Opdat we zouden weten dat God God is. Maar weet u, het is een liefdegebod. Al de geboden die de Heere gegeven heeft. En de richtlijnen die Hij voor de eredienst geschonken heeft. Hij bedoelt ermee dat we Hem zouden dienen. En zijn dienst is een liefdedienst. De eredienst van God is een dienst die ons hart vervullen mag. Waarin mijn mond en mijn hart overstromen van de liefde tot Hem. De Heere is het waard. Maar de Heere heeft gewild. Dat Jesaja beven zou. Voordat hij het evangelie zou gaan verkondigen. Straks mag hij gaan verkondigen.
Troost, troost mijn volk, zal uw liederen God zeggen. Straks mag hij wel gaan verkondigen dat de knecht des Heren gekomen is. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Straks mag hij gaan verkondigen. En gemeente, ik doe het tegelijkertijd toch ook maar. O alle gij dorstigen, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Maar de Heer heeft Jesaja willen weten. Die God die een genadig en een ontfermend God is. Die God die zijn hart heeft getoond in de zending van zijn Zoon. De Heer Jezus Christus. Hij is tegelijkertijd de grote en de geduchte God. En waartoe zullen we het weten, gemeente? Wat bedoelt de Heer dit? Dat het een wonder zou zijn. Dat die heilige, die geduchte, die ongenaakbare God, dat hij het is, die uit de hemel is neergedaald en zich getoond heeft in zijn lieve Zoon. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geborene, die in de schoot van de Vader is en eeuwig was, die heeft hem ons getoond. Als hij zich in je leven toont, weet het, hij is de geduchte en de heilige en de grote God. Nochtans genadig is. En als u er iets van voelt. En jij er wat van weet. Van dat beven voor hem. Wel. Dezelfde Jesaja heeft het mogen verkondigen. Op deze zal ik zien. In genade zal ik zien. In ontferming zal ik zien. Op deze zal ik zien. Op de armen. En de verslagenen van geest. En die voor mijn woord weegt wel. Zo wordt de lof van de Heere tot eer van zijn naam geboren. Voor zijn troon? Jazeker. Maar in beginsel. Ook al hier beneden. Ook in uw hart. Amen.